Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
En daar zit Paul Wicht, want die is weer bij ons de gast. En hij heeft een hele mooie aflevering voorbereid over geschiedenis eigenlijk. We gaan de geschiedenis in.
Ja, beurscrashes.
Ja, tulpenmanie, de grote depressie na 1929.
Dat
kan wel. Kredietcrisis, Black Swans. En ja, wat kunnen we hier als jonge beleggers van leren?
Ja, en...
En over hedge funds hebben we het ook nog.
Ja, zo.
Ik doe het wel gewoon even voor je.
Je hebt alles al gezegd.
We gaan beginnen.
Ja.
Hallo.
Hallo, always a pleasure. Oh, je moet je microfoon nog even wat hoger zetten. Ja, dat is beter.
Hallo.
Hallo, hoe gaat het?
Goed.
Ja, ik zie jou alleen maar fietsen
op
sociale media.
Ja, ik ben nog steeds optiehandelaar in Rusten. En toen heb ik me ingeschreven voor de Iron Bike. Dat is de zwaarste mountainbike marathon van 8 dagen die er is in Italië. Ik hoop dat die doorgaat in juli. De vaccins gaan nog niet zo hard in Europa.
Dus je bent hard aan het trainen ook echt?
Ja, ik had me ingeschreven en ik had toen pas goed naar het parcours gekeken. En het is vrij heftig. Dus,
vrij heftig, dat is een understatement. 8 dagen, 100 kilometer per dag door de berg heen. Wat vertelde je, er worden meer hoogtemeters gemaakt?
Dan in de derde week van de Tour de France. Dus het is ongeveer 2/3 van de hoogtemeters in de Tour de France. Maar dan in 1 week gestopt.
Wauw.
Ik durfde me niet weer uit te schrijven. Dat vond ik een ergere afgang dan maar heel hard trainen. Dus daar ben ik niet mee bezig. Dus,
Kan je zeggen dat
maar het is wel leuk om te trainen. En ik kan heel veel podcasts luisteren ondertussen. Dus dat is,
ziet er afgetraind uit.
Ja, maar zit je dan in je eentje ook te trainen? Of ga je het met iemand anders doen?
Nee, ik ga met een paar andere mensen fietsen. Ja. Maar die wonen ver weg. Dus ik fiets af en toe met hen. Maar meestal met mijn beste vriend de podcast. Dus,
Wat leuk. Zo, nou, ambitieus. En daarna word je, na je sabbatical, word je weer optiehandelaar? Of wat
ja,
ga je
dus
doen?
Daar ben ik naar het kijken. Maar waarschijnlijk ga ik per september gewoon weer lekker opties handelen. Wat ook hartstikke leuk is.
Want je mist het een beetje.
Ja.
Nou, dat is goed om te horen.
Ja.
Wat gaan we doen? Jij hebt eigenlijk deze aflevering voorbereid, Paul. Dus misschien kan jij het beste uitleggen.
Ja, het leek me wel eens mooi om een keer de geschiedenis in te gaan. En eigenlijk alle grote marktcrashes te behandelen. Ik ben ook bergbeklimmer en in de bergsport is een gezegde dat een goede berggids is een oude berggids. En dat geldt volgens mij ook een beetje voor belegger, dat een goede belegger eigenlijk een oude belegger is die al zo lang en zoveel crisis en zoveel dingen heeft meegemaakt en die over die zo'n lange tijd constant geld heeft kunnen verdienen. Nou, ik hoop eigenlijk dat met geschiedenis, dat we eigenlijk als jonge beleggers toch een beetje ouder kunnen worden en een beetje levenservaring kunnen opdoen, zodat we dat weer kunnen gebruiken in de toekomst.
Ja. Gaan we leren van de fouten van anderen?
Ja, en fouten van de mensheid en de beleggerswereld in totaal. Want het is vaak altijd een grote verrassing. En achteraf lijkt het allemaal verklaarbaar. Maar we blijven als beleggingsgemeenschap natuurlijk steeds leren van wat er in het verleden gebeurd is.
Nou ja,
en
is
ook
dat
heel
zo,
vaak
dat
weer dezelfde fouten maken.
Precies, ik vraag me dan echt af of dat nou dan echt zo is. Of dat we gewoon toch weer telkens vervallen in oude systemen, bijvoorbeeld ook na de crisis in 2008. Maar goed, daar zullen we vast allemaal wel een
misschien goed om te beginnen dat we eigenlijk langs alle grote beurscrashes van de afgelopen 100 jaar.
Ja.
En dan pakken we de grootste eruit.
Dan pakken we de grootste eruit.
Dan
gaan we kijken van, we komen vaak bubbels tegen. Waarom eigenlijk tegen bubbels ingaan zo moeilijk is. En als we het over crashes hebben, kunnen we ook niet om de Black Swan heen.
De Black Swan,
boek dat geschreven is, dus daar gaan we aan het eindje
dat vind ik zo'n poëtische, mooie titel. Dat heeft me al de afgelopen weken enorm geïntegreerd, sinds ik weet dat we het hierover gaan hebben.
Ja.
Het is ook een heel poëtisch boek.
Oh, ja?
En Nassim Taleb, die heeft volgens mij in een serie van 5 geschreven. Ja. Dus niet alleen maar de Black Swan, dat is denk ik de bekendste.
Ja.
Maar het is, er zitten nog 4 boeken na, denk ik.
Ja.
En het is volgens mij een hele leuke boek om te lezen.
Okay.
En we eindigen denk ik met wat kunnen wij daarvan leren? Wat hebben we eraan?
En we hebben nog een interessant nieuwsfeit. Dat heel erg goed in deze
toevallig
past.
Wow, cliffhanger.
Laten we dan beginnen met de tulpenmania.
Ja, je zou hem eigenlijk kunnen noemen als de moeder van alle bubbels. Heel ingewikkeld was het niet, maar ja, tulpenhandel kwam op.
In welke eeuw zijn we op dit moment?
We zijn in de 17e eeuw.
Ja.
En het was eigenlijk vooral heel erg populair onder kleine ondernemers. Mensen met een beetje geld over, maar ook weer niet hele grote investeerders. En die dachten allemaal snel rijk te kunnen worden.
Met tulpenbollen.
Ja, met tulpenbollen. En ja, de enige reden waarom je ze zou kopen is dat je hoopte dat er in de toekomst een andere gek was die ze voor meer van je wilde, weer van je wilde verkopen. Dus dan... Ja. Ja, dat is eigenlijk de enige reden waarom je ze had. En tulpenbollen waren ook meer waard dan een grachtenpand. Maar ja, het gaat omhoog. En ja, je ziet je buurman rijk worden en dan denk je, oh jee. Dus het ging omhoog en omhoog en omhoog. Tot op een gegeven moment niet meer omhoog ging. En toen stortte het weer vreselijk in.
We kennen allemaal inderdaad denk ik wel het verhaal uit de geschiedenisboeken. Dus dat je een grachtenpand kon kopen voor 1 tulpenbol of zo, weet ik het. Maar wat gebeurde daarna dan? Was het opeens van, nu vinden we tulpen niet meer zo boeiend?
Ja, dan op een gegeven moment gaat hij iets minder hard omhoog. En dan denkt iemand, misschien is nu al het moment om er even uit te stappen. En dan op het moment dat iemand eruit stapt, dan gaat hij een beetje naar beneden. En dan denkt iemand anders, dan moet ik er ook uitstappen. En dan vervolgens gaat hij naar beneden. En dan wordt het running for the exit.
Ja, dan gaan we met z'n allen door de uitgang.
Dus
die
en dan,
dynamiek is wel echt hetzelfde wat je nog steeds ziet. In die zin zijn we niks veranderd.
En uiteindelijk zaten er ook niet zo heel veel mensen in. En ze hadden ook niet heel erg veel sympathie van de rest van de bevolking. Dus op een gegeven moment is er ook een wet aangenomen om dat rechters en deurwaarders ook gewoon niet meer bezig mochten houden met iets dat met tulpenbollen te maken had. Dus het is vooral, heeft het veel impact omdat het gewoon zo'n spectaculair verhaal is. Het is zoiets lulligs, een tulpenbol wat je volgens mij nu voor een paar cent kan kopen, wat ineens de waarde van niet heel hoog zat. En daarmee staat het eigenlijk symbool voor alle bubbels die opkomen. Er zal nooit een bubbel zijn waarbij iemand niet begint over de tulpenmanie.
Ja, en ook, je hebt ook op een gegeven moment de This Time It Is Different.
Ja,
en dat is volgens mij
dat
de
komt
meest,
natuurlijk altijd terug. Ja, ze je moet natuurlijk altijd verdedigen waarom het omhoog gaat.
Ja, ze zeggen dat zijn de meest gevaarlijke woorden die je kan hebben met beleggen.
Ja, en als je taxichauffeur over tulpen begint, dan weet je het ook wel. Dus die had je toen nog niet.
Maar wat vind je dan van dat Bitcoin en GameStop daarmee eigenlijk wordt vergeleken?
Ja, dat kan je natuurlijk altijd alleen achteraf zeggen. Dus ja, op dit moment staat Bitcoin nog heel hoog. Dus je zal nooit weten wie er gelijk heeft totdat het is ingestort. GameStop is natuurlijk al ingestort, dus dat was duidelijk een tulpenmanie.
Niet alles uiteindelijk instorten?
Nou, ik denk, wat ik eerder zei is, als je iets koopt met alleen de reden dat er in de toekomst iemand is die het voor meer van je wil kopen, dan heb je misschien wel met een bubbel te maken. En bij Bitcoin gold natuurlijk wel van, dit is een nieuw betaalsysteem. Dit is een innovatieve technologie en dat gaat de bestaande betaalsystemen vervangen. Ja, dat is misschien een goed verhaal waarom het verschillend is. Ik denk dat, dat kwam ook een beetje uit jullie Bitcoin aflevering, dat het Bitcoin als betaalsysteem toch niet zulke hele goede papieren heeft.
Ja.
Maar dat was een paar jaar geleden was het eigenlijk anders en toen wisten ze dat nog niet. En toen was Bitcoin trouwens ook nog niet zo duur, dus... Nu maken we een hele grote sprong in de tijd naar 1929. En dat is eigenlijk de moeder van alle beurscrashes.
Dus we hadden net de moeder aller bubbels en dit is de moeder aller beurscrashes.
Ja, en grote economische crisissen die daarna kwamen. En die volgden op de Roaring Twenties, waar vaak aan gerefereerd wordt. En we hopen dat dat nu ook weer gaat gebeuren. Dan mensen die daar hopen dat het vooral veel optimisme is en grote feesten. Maar je had natuurlijk ook heel veel nieuwe technologie. Er kwam een telefoon op, mensen kregen een auto. En je ziet ook dat de bedrijven die maakten, die namen heel erg in waarde toe. Hè? Dus de Dow Jones die steeg toen over 5 jaar iets van 400% in waarde. Wat ook gebeurde is dat heel veel mensen gingen beleggen. Het ging omhoog. Ja? Dus deze keer was het ook echt anders dan vroeger. Want vroeger toen had je nog geen telefonie en niet al die technologieën. Dus dat was een goede reden waarom de beurskoers ook hoger waren. Maar wat ook heel populair was, is FOMO effect, leverage, met geleend geld beleggen. En brokers die gaven toen, dat noem je dan trading on margin, die gingen tot 90% van de waarde van beleggingen gingen ze financieren. Dat betekent dus dat je voor elke euro die je investeert 10 keer zoveel winst maakt dan als je dat anders zou doen.
Okay.
Maar dat de beurskoers ook maar 10% naar beneden konden gaan. En dan was je al je geld kwijt. En daaronder, ja, dan ging je heel hard verliezen. Dus dan zorgden die brokers ook wel dat ze, voordat dat ging gebeuren, gingen ze automatisch verkopen.
Ja, ja. Oké, dus je kon dus, dat was het systeem dat je ook veel meer kon verliezen. Niet alleen je inleg, maar meer dan dat. Of...
Ja, dat ja. Als je met geleend geld beleggen, neem je gewoon heel veel risico. En dat betekent dat je, als je winst maakt, gaat het gaat het heel hard. En als je verlies maakt, gaat het ook heel hard.
Ja.
Maar is dat niet een beetje de trend die dus eigenlijk die toen al was en dat nu nog steeds eigenlijk is?
Ja.
Is dat moment dat de beurzen heel lange tijd omhoog gaan, dan gaan steeds meer mensen beleggen met geleend geld. Dus de hefboom...
Er komt heel veel druk op. Mensen voelen zich steeds veiliger, omdat ja, het gaat de hele tijd omhoog. Dus ja, dan word je steeds comfortabeler met...
Maar dat is eigenlijk toch een patroon. Ja, okay. De beurs die zakt, die gaat zich opbouwen. En op een gegeven moment krijgen mensen steeds meer vertrouwen. Die gaan steeds meer handelen met geleend geld. En dan dus de hefboom wordt steeds groter. En dan op een gegeven moment is er één correctie. En dan moet iedereen krijgt een margin call.
Ja.
Iedereen moet zijn onderpand bijvullen. Nou, dat lukt niet. En dan verkopen.
Ja, en dat zorgt weer voor meer verkopen. Ja, en zo krijg je zo'n hele waterval effect van...
Maar dit is eigenlijk iets wat zich... gewoon non-stop herhaald eigenlijk.
Dan krijg je een soort paniek. Waarbij iedereen zegt, nou, ik moet eruit. En niemand wil meer kopen. En dan valt eigenlijk ook de bodem onder die beurskoersen weg.
En waarom heet het de moeder dan van alle crashes? Was die paniek zo extreem groot? Of ging het zo extreem hard?
Ik denk dat het vooral komt door de enorme economische recessie die daarop volgde. Want omdat er ook zoveel mensen in zaten. Nou, wat is veel, even concreet. Maar ik denk dat 20% van de Amerikanen ongeveer belegd. Maar dat waren ook mensen die er zo met zoveel leverage en zoveel geld in zaten, dat ze ook gewoon al hun geld kwijtraken. Nou, dat heeft nogal impact op de consumptie. Ja. Veel banken zaten er ook in. En daar had je investment banks die handelen voor eigen rekening en die M&A en IPO's en dat risicovolle werk doen. En spaarbanken die zaten samen. Die vielen om. Nou, al spaargeld kwijt. Nou, dat betekent dat de consumptie nogal inzakt. En daardoor komt er een enorme grote economische crisis. Die duurde ook heel lang, want toen was de overheid nog veel meer een nachtwakerstaat die niet interveneerde. Daarna zijn ook dingen gekomen als de New Deal. Er was heel veel politieke onvrede. Er is daarna nog een soort oorlog gekomen waar ook nog veel over geschreven is.
Een soort oorlog.
Ja.
Hoe lang heeft dat geduurd?
Nou, ik denk dat de depressie is met de New Deal van Roosevelt is in Amerika wel redelijk weer goed gekomen, maar... Nou, je hebt natuurlijk Duitsland, die zat na de Eerste Wereldoorlog. Die kreeg nog heel enorme herstelbetalingen. Die kon het er helemaal niet bij halen. Daardoor is Hitler dus, mede dankzij de economische crisis, veel groter kunnen worden. Ja. Ja. En ik denk ook dat de economische Keynes, die is heel erg in die tijd gevormd. Van ja, je moet voorkomen dat er zo'n paniek ontstaat. Je moet anticyclisch begroten als overheid om dus juist, als het slecht gaat met de economie, als overheid wat meer te doen. En als het goed gaat met de economie als overheid wat minder te doen.
Okay,
je ziet dat dus heel veel van de economisch beleid uit de jaren 60 en tot begin jaren 70. En dat is heel erg die Keynesiaanse consensus. Waarbij iedereen het erover eens was van nou, dit was zo ernstig, dit mag nooit meer gebeuren. En we moeten als overheid altijd sturen om te zorgen dat er weer zoiets verschrikkelijks met de economie gebeurt.
Ja.
Nou, dat is in de jaren 70 weer heel erg uit de mode geraakt. Toen zei dat de overheid veel te groot is geworden. En nog even terug op een gevolg van de 1929, voordat we de jaren 80 doorgaan. Want dan zijn er grote veranderingen waarbij er weer nieuwe soorten crisis kwamen. De treden handelen op marge met 90% leverage. Ja, dat is heel erg teruggeschroefd. Dus de brokers gaan nu tot 50% om dit soort debakels inderdaad te voorkomen.
Ja.
En de andere hele belangrijkste, Glass-Steagall Act. En dat is een wet die is aangenomen door het Amerikaanse congres. En het meest bekende wat daaruit kwam, is dat men investeringsbanken en consumentenbanken is gaan scheiden. Waarom deden ze dat? Omdat men bij consumentenbanken ook een spaargeldbeveiliging heeft ingevoerd. Dat was vroeger in Nederland was ook 20.000 euro. Dat is na 2008 verhoogd naar 100.000 euro. Want op het moment dat je spaargeld daar niet veilig is, dan maak je ook banken heel kwetsbaar tegen een bankrun. Dat mensen denken van, oh ja, mijn bank gaat failliet. Ik ga snel mijn geld terughalen. Maar ja, als iedereen dat doet, dan gaat de bank ook failliet. He, maar omdat men dus die risicovolle activiteiten dus weg wilde halen, zei men ook van, nou, je mag zakenbanken hebben, maar die mogen dan geen consumentengeld hebben. Anders moeten we dat beveiligen.
Ja.
Een hele belangrijke wet. Nou, we hebben natuurlijk die Keynesiaanse consensus gehad. Nou, in de jaren 70, 80, nou, het is weer een heel ander verhaal, ging het allemaal wat minder met de economie. En toen kwam het neoliberalisme op. Men zei, de Reagan Thatcher jaren, het begon eigenlijk daarvoor al, maar men zei, want de overheid is het probleem en niet de oplossing en het moet allemaal kleiner.
Ik heb een fragmentje van dat Margaret Thatcher dat zegt. Zal ik die even laten horen?
Ja, is goed.
But the power I took was the power to reduce the power of government, to reduce the taxation, to reduce the ownership of government. In other words, to limit the powers of government, not to enlarge them.
Precies, dus dat is heel bekend uit die tijd. Nou, we hebben nog veel meer revoluties. De IT kwam op, waardoor natuurlijk berekeningen over risico's, je portefeuilles, die vroeger met de hand bijna niet te doen waren, die konden nu door computers gedaan worden. De mathematical finance, of het toepassen van wiskundige technieken, werd enorm verbeterd. Die, uit de optieaflevering kwam natuurlijk ook de Black-Scholes-formule. Die komt ook uit de jaren 80, waarbij men de waarde van de optie ineens veel beter kon berekenen.
Ja.
De modern portfolio-theorie, waarbij men optimaal risico en rendement kon afwegen, werd verbeterd.
Je bent echt een wandelend geschiedenisboek, ben je, wat je allemaal zo in één keer uit je mouw schudt. Ja?
Maar even voor de tijdlijn nu. Hè? We gaan
nu richting jaren 70, 80.
Ja, oké, we zijn van 1930, dus de mother of all crashes zijn we
een hele
nu,
grote sprong.
Ja, een hele grote sprong gemaakt. Maar we hebben het nu niet echt over een crash, hè? Meer over een bepaalde...
Een ontwikkeling.
Ontwikkeling.
Ja, inderdaad. Dus dat... maar het is wel belangrijk om de volgende crashes te doen. Dus allemaal hele interessante ontwikkelingen die gewoon veel financiële innovatie inluiden, waardoor er dus meer mogelijk was. Maar ook allemaal nieuw.
Ja.
Dus er gebeuren wel eens wat onverwachte dingen. En een van de dingen die daarin zaten is dat in veel van dat soort modellen werd gewerkt met de normale verdeling. Even een vraag tussendoor. Is dit een beetje mijn ingenieursdeformatie waarbij ik ervan uitgaat dat iedereen weet wat dat is? Of?
Een normale verdeling?
Ja.
Nee.
Nou, een normale verdeling is zo'n wiskundige grafiek, toch? Daar heb ik wel eens wat over geleerd. De normaalcurve. Hebben we het daarover?
Ja, de belcurve.
Ligt nog even toe. Wat is dat ook alweer?
Ja. Nou, de normale verdeling wordt eigenlijk heel erg gebruikt om een verklaring te geven hoeveel verschillen er ergens tussen kunnen bestaan. Misschien het makkelijkste om voor te stellen is, hoe lang is de gemiddelde Nederlander? Nou, dan kunnen we allemaal uitrekenen, die is ongeveer 1,80 of zo. En je kan dan zien dat...
We hebben het over mannen, hè? Maar goed.
Ja. Ja, en dan kunnen we met de standaarddeviatie kunnen we ongeveer zeggen van nou, laten we zeggen dat ongeveer 2/3 van de mensen valt ongeveer tussen 10 centimeter eronder en 10 centimeter daarboven.
Ja.
Nou, en dan heb je ook nog 2 standaarddeviaties.
Standaarddeviatie is de standaardafwijking.
Een standaardafwijking, ja. En dan kan je zeggen dat ongeveer 95% van de mensen die valt binnen 20 centimeter daaronder en 20 centimeter daarboven. En er zijn nog wel mensen die zijn nog wel kleiner en nog langer, maar dat wordt heel zeldzaam. Dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Komen we later ook nog terug als we het over de Black Swan hebben.
Ja.
Maar in ieder geval kwam het erop neer dat men ook ging kijken van nou, hoeveel beweegt een beurskoers nou? Nou, de verwachting is dat, wat is de beurskoers vandaag? Nou, dat is ook een beetje mijn beste gok voor wat de beurskoers morgen is. En ik denk dat ik wel bijna zeker weet dat hij binnen +2 of -2% van wat het vandaag is. Daar ga ik ook wel vanuit.
Ja.
Nou, dan kijk ik ook wel een beetje naar de VIX, de angstmeter. Die geeft daar ook wel een beetje een... staat die hoog, dan is het wat meer. Dus dat dacht men ook. Van, nou, de vol stond op, de VIX stond op 20 in de jaren 80. Dan kan je eigenlijk zeggen dat van de een op de andere dag dat de beurskoers meer dan 5% hoger of lager staat. Nou, die kans is eigenlijk eens in de 110 jaar. Dus heel erg klein.
Ja.
Ja.
Nou, de kans dat de beurskoers meer dan 20% hoger of lager staat dan vandaag. Die kans is 1,5 met 60 nullen jaar. Dus dat is ouder dan de leeftijd van het universum, dat kan gebeuren. Dus dat was niet mogelijk. En daar waren alle risicomodellen op ingericht. En alle opties meegeprijsd en alle diversificatieschema's.
Mm-hmm.
En toen gebeurde het toch.
Ja.
Maar dat kon niet. Nou, en toen was er dus al paniek. En iedereen die ging natuurlijk automatische handelsalgoritmes, die ook allemaal nieuw waren, gingen automatisch verkopen, waardoor het nog meer naar beneden ging. En... ja, dat was een enorme schok. Dat is Zwarte Maandag en dan hebben we het over 1987. Dow Jones is gevallen.
Wat grappig eigenlijk dat we zeggen, dat kan niet. Maar dat suggereert dus dat beleggen niet iets is waar je een kansberekening op los kan laten.
Ja, inderdaad. Nou, dat is een heel goed punt. En inderdaad, bij de Zwarte Zwaan komen we daarop terug. Dat je daar eigenlijk een andere manier van denken voor moet hebben. Nou, Zwarte Maandag heeft niet echt een hele grote recessie tot gevolg gehad. Ja, dus dat is vooral iets van de financiële markten zelf, maar wel echt een enorme schok voor iedereen die daar was. Dus opties die vroeger inderdaad met alleen een normale verdeling werden geprijsd, nou, die onderschatten eigenlijk de kans op een hele grote beweging. En toen waren die put- en call-opties die helemaal in de staarten van de verdeling zaten, dus die ver weg zaten, die waren toen heel goedkoop. De mensen die toen gekocht hebben, omdat ze sowieso al nooit in de normale verdeling geloofden, Die zijn toen heel rijk geworden. Nou, een van die handelaren was Nassim Taleb, een Libanese optiehandelaar. Nu ook in rusten, zoals mij zelf. En daarna schrijver geworden van 5 hele interessante boeken. Maar die was daar toen handelaar op de vloer. En die geloofde nooit in de normale verdeling. En die heeft hij toen gekocht.
Maar hij is eigenlijk dus multimiljonair geworden op die ene dag.
Ja, daar heeft hij zijn financiële onafhankelijkheid aan te danken.
Ja. Ja, en daarna is hij boeken gaan schrijven.
Ja.
Puur omdat hij niet geloofde in die normaalverdeling, wat hij dus goed had.
Ja.
Precies, dus dat zijn zo af en toe loopt eens een keer iemand rond die echt extreem slim is. En die,
of die misschien ook wel heel veel geluk heeft. Of wist hij het sowieso
dat
zeker?
Dat kan ook, ja. Dus dat weet je nooit. Dat is ook iets wat vaak in zijn boeken wordt beschreven. Ja, als je kijkt naar de winnaars. En dan ga je beredeneren waarom zij winnaar zijn geworden. Ja, kijk bijvoorbeeld naar Bill Gates. Hè? Nou, de rijkste man ter wereld. Dus die zal wel iets goeds hebben gedaan. Nou, hoe is die de rijkste man ter wereld geworden? Nou, dan ga je zijn levensloop kijken. En dan zie je van, nou, hij heeft zijn universiteit niet afgemaakt. Nou, als ik dat dan ook doe, dan word ik ook zo rijk.
Yeah.
Nou, dat is dus even een denkfout. Want voor natuurlijk Bill Gates zijn natuurlijk heel veel andere mensen die een universiteit niet hebben afgemaakt, die niet zo rijk zijn geworden.
Ben ik daar
kan zijn dat hij geluk heeft gehad, maar hij legt al heel erg goed uit in zijn boeken hoe hij dat heeft bedacht. Dus
maar wacht even, Pim heeft ook zijn universiteit niet afgemaakt.
Nee, dus dan zit je hem nou dat niet werkt.
Ja, sorry dat voor deze hele harde en pijnlijke boodschap. Maar als ik zie hoe je nu met deze podcast bezig bent, ben je wel op weg naar Bill Gates.
Ja. Ja, in principe loop ik er elke dag een beetje naartoe, toch?
Ja,
precies.
Wel een lange wandeling nog, maar
ja.
Maar om even terug te pakken naar de tijdlijn, waar zitten we nu?
1987. Ja, dat is nog een andere ding wat ook uit die tijd komt, is dat beurzen nu circuit breakers hebben. Dus vaak als er een grote beweging is geweest, wordt de beurs even stopgezet. Kan iedereen weer tot rust komen. En dat heeft even geholpen om de paniek wat te verminderen.
Wordt een half uur stilgelegd, toch? Of zo?
Ja, dat verschilt per beurs. Ze hebben allemaal wat anders. Tijdens andere
corona
percentages.
Een paar keer gebeurd, hè?
Tijdens corona gebeurde dat heel vaak, ja.
Ja.
Maar dit zijn Black Monday is in die zin relatief klein vergeleken met het slagveld dat 1929 heeft aangericht. Maar wel een hele leerzame voor risicomodellen, voor derivaten, voor IT-systemen en dus voor beurzen om dat dus beter te doen.
Nou, ja.
2 jaar later is de beurskoers ook wel weer volledig hersteld hiervan. Dus
okay.
Wat dat betreft niet zo'n slagveld als die andere. Nou. Toen is daar nog een crash tussendoor gekomen. Ook een relatief kleine, maar wel een interessante gegeven het nieuws wat we hebben. Nou, de jaren 80 zijn ook een beetje de tijden van de financiële wiskunde. Toen zijn ook Nobelprijzen voor de economie gingen naar natuurkundigen die zich met derivatenprijzing bezighielden, zoals Black en Scholes.
Ja, we zeggen, daar heb je de vorige keer dat je het over vertelt.
Het is ook de tijd van de hedge funds. Nou, wat is precies een hedge fund? Dat is eigenlijk gewoon een soort vermogensfonds, maar die gebruiken geavanceerde technieken dan de meeste vermogensbeheerders die vaak alleen long only, dus gewoon alleen long aandelen en lang vasthouden. Hedge funds, daar mag je alleen in investeren op het moment dat je een soort bepaald vermogen erin legt. Dus vanaf 1 miljoen of vanaf 5 miljoen. Dus daardoor vallen ze buiten de normale regulering en mogen ze veel risicovollere technieken doen. Dus zij doen vaak dingen als het ene aandeel long gaan en het andere short gaan, zodat ze die tegen elkaar weg kunnen strepen. Nou, een hele bekende in de jaren 80 was long-term capital management. En die hadden ook een aantal van die Nobelprijswinnaars aan het roer staan. Dus nou, daarmee kregen ze natuurlijk, dat was natuurlijk voor de verkoop, was het heel goed.
En dit was zo'n hedge fund?
Dit was zo'n hedge fund.
Heel even nog tussendoor, want je vertelt het alsof het logisch is. Maar dus als je meer geld hebt, dan mag je dus ook meer doen. Want een vermogensbeheerder heeft misschien niet zo dat je zoveel moet inleggen. Maar een hedge fund mogen ze heel veel inleggen. En dan mogen ze
dat zijn wetten
regels.
Die proberen consumenten een beetje te beschermen. Ze gaan ervan uit dat iemand die 5 miljoen kan investeren wel iets beter financieel onderlegd is dan iemand die misschien 100 euro spaarveld
heeft. Dat vind ik nog wel
een aanname
om te doen eigenlijk. En dat staat ook veel meer op het spel, lijkt mij. Namelijk
dat klopt. Met name, kijk, als die miljonairs zelf hun geld verliezen, is dan nog tot daar en toe. En je hoopt dat ze nog genoeg over hebben om daar niet in de bijstand terecht te komen. Of een Lamborghini moeten verkopen, nog erger. maar in dit geval was het hedge fund zo groot geworden, omdat ze namelijk in de eerste jaren ook 40% rendement maakten. Dus ze werden nogal populair. Dus iedereen wilde aandelen in dat hedge fund. Dus ze hadden ook steeds meer geld te beleggen, waardoor ze hun positie steeds groter moesten maken. Ook dat hedge fund geloofde heel erg in een normale verdeling. Dus die gingen niet uit van ja, grote bewegingen, die kunnen we eigenlijk negeren. Dat zit daar vaak wel in, want dat maakt niet uit. Mm-hmm. Maar toen was er een of andere roebelcrisis in Rusland. En toen in één keer ging een van die strategieën, die blies op. En stortte het hele hedge funds in. Nou, ja. En het was niet alleen een paar miljonairs die daardoor armer werden, maar ook alle banken die toen zaken hadden gedaan met dat hedge fund, die waren daar tegenpartij. En op een gegeven moment was het de schade die dat hedge fund kon doen, was ongeveer 2,3 miljard dollar. En dat was zoveel geld dat dat op een gegeven moment het hele financiële systeem te gronden leek te richten. Dus toen zijn allemaal grote investmentbanks, die hebben een enorm reddingsfonds opgezet om dit hedge fund dus eigenlijk te redden. Om daarmee een instorting van het financiële systeem te voorkomen.
Bijna alle grote.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Dit was de eerste waarschuwing daarvoor. Het kwam daarna nog een keer wat groter terug. Eigenlijk alle grote investeringsbanken, alle grote zakenbanken hebben daaraan meegedaan. Alleen Bear Stearns, die zei van ja, we doen niet mee. We gaan wel freeriden op wat die andere investeringsbanken doen. Dat zijn die andere investeringsbanken overigens niet vergeten. Dus dat komt Bear Stearns nog een keertje tegen.
Okay. Het valt mij wel op dat nou, daar gaan we het straks bij het nieuws over hebben. Maar het blijft nog steeds dat de zakenbanken geld eigenlijk lenen en in al die hedge funds zitten. En dan nog steeds daar extreem veel risico mee nemen. Ja. Ze zetten daardoor eigenlijk constant het financiële systeem een beetje te grabbel eigenlijk.
Ja, en, ja, als ik een future aan Pim verkoop, dan zijn we eigenlijk aan elkaar verbonden. Dus als Pim failliet raakt, ja, dan wordt dat ook mijn probleem.
Ja.
Dus dat is daarom goed om inderdaad altijd een goed beeld van je klanten te hebben waarmee je zaken doet.
Maar dat is een soort van idee wat volgens mij constant fout gaat. Dat de bank die dan denkt, oké, ik leen het uit en daardoor verleg ik het risico naar de andere partij en ik krijg daar gewoon een fee op. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want als die partij failliet gaat, ben jij het ook kwijt.
Precies. En dat, daar zijn natuurlijk wel verzekeringen voor. Maar ja, je ziet dat na een crash is iedereen altijd heel voorzichtig. Maar daarna nemen mensen ook steeds meer risico. En een andere ontwikkeling die in de jaren 80 plaatsvond, en die ook weer eigenlijk de volgende paar crisissen inluidt, is het centrale bankbeleid van de Federal Reserve van Amerika. En de baas daarvan was Alan Greenspan. En dat was ook toen echt die had ook een goddelijke status. Nou, dat kennen we eigenlijk nu nog steeds al. Dat centrale bankiers soms goddelijke status hadden. En eigenlijk wat hij deed was elke keer op het moment dat het economisch even tegenzat, bijvoorbeeld bij Black Monday of met de Golfoorlog of met de Mexicaanse peso-crisis. Nou, je hebt allemaal kleine crisisjes en ook met long-term capital management. Dat hij dan gewoon de rente verlaagt, staatsobligaties gaat opkopen en quantitative easing. Dus ook gewoon government bonds.
Gaat op de knoppen draaien.
Oh nee.
Ja, dus elke keer als er ook maar iets mis dreigt te gaan, dan
doen ze nu nog steeds.
Dat zijn ze inderdaad nu weer gaan doen. Inderdaad.
Daarom zeg ik, oh nee.
Zetten ze weer al die instrumenten in om te zorgen dat de beurs toch weer omhoog blijft gaan. Twee effecten. 1. Moral hazard. Oftewel, beleggers gaan gewoon wennen aan het idee van, ja, beurskoersen kunnen eigenlijk niet omlaag. Want dan komt Alan Greenspan en die zorgen weer dat ze daarna weer omhoog gaan. Dat wordt ook wel de Greenspan put genoemd. Hè, van put optie, die eigenlijk gewoon de verzekering is tegen alle dalingen van de markt. En omdat de rente heel laag wordt, begin je mensen te dwingen omdat ze op hun spaarrekening, en het hele businessmodel van banken is eigenlijk ook rente, omdat die zo laag wordt, om steeds meer risicovolle activiteiten op te zoeken om nog iets van rendement te halen. Het is natuurlijk allemaal in de jaren 90, maar het zou nu verteld kunnen worden, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Beurskoers is toen wel even wat tikken gehad, maar niet iets heel serieus. Dus ja, het zal wel even vervelend zijn. Maar dit was vooral is het wel goed dat hedge funds zo groot kunnen worden dat ze het hele financiële systeem kunnen bedreigen.
Ja.
En daar is concreet niet zo heel veel mee gebeurd. Want daarna, we hebben 2008 moet nog komen.
We gaan nu meer richting het nu.
Ja, we komen nu
steeds bezorgder te raken naarmate we verder praten.
Volgens mij dan is denk ik de volgende. Je had net 2008, maar daarvoor zit natuurlijk nog een
De dotcom-bubbel.
De dotcom-bubbel. Ja. We hebben weer over een bubbel.
Ja, precies. Eigenlijk een hele klassieke bubbel. Ook gewoon wat je ziet bij een nieuwe technologie. Er komt een nieuwe technologie op. Heel veel bedrijven starten erin. Dat was toen de IT, informatica. Dat zou alles veranderen. Het businessmodel van veel van die bedrijven leek ook heel erg op elkaar. Groei. En we mikken er alleen maar op om monopolist te worden. Nou, iedereen wilde meedoen. Beurskoersen gingen omhoog. Meer mensen gingen meedoen. Beurskoersen gingen verder omhoog. Nog meer mensen gingen beleggen. En daardoor liep het heel erg op. Wat mensen het niet realiseerden was natuurlijk, ja, als ze allemaal monopolist willen worden, dan kan natuurlijk altijd maar eentje monopolist worden. Dus dat betekent dat al die andere bedrijven moeten verdwijnen. Nou, dan, ja, wat de trigger is, is in die zin altijd redelijk willekeurig. Kan even een soort vertraging zijn, maar op een gegeven moment begint het te vallen.
Dat ging volgens mij wel echt 70% of zo, 60% naar beneden?
Ja, ging heel hard, ja. En het gaat eigenlijk nu weer met het record van die 700 punten dat we weer terug zijn op het niveau van...
Ja, want dat gaat toe. Allemaal over 2000, hè? Ja. Net voor de crash eigenlijk.
Ja, nou is de mensen die erop verloren waren eigenlijk vooral speculanten. We zien inderdaad dat een aantal bedrijven uit die tijd... Die zijn ook hartstikke goed. Hè? Amazon, Microsoft, Apple bestonden toen allemaal al. En dat zijn inderdaad die paar producten, paar bedrijven geworden die wel monopolist zijn geworden. Nou, maar ja, zo'n bubbel trekt natuurlijk ook allemaal foute bedrijfjes aan. Ja. Je hebt een tijdje gehad dat mensen niemand meer informatica wilde studeren. IT in het algemeen is gewoon een tijdje minder populair geworden.
Ik kan me
daar
nog wel video's herinneren dat er werd gezegd dat het internet is een fraud en zo. Ja. Dat het echt belachelijk werd gemaakt.
Ja. Dus in die zin, ja, eigenlijk, this time is different. Het klopt allemaal wel. En internet is heel groot geworden. Een aantal bedrijven daarvan zijn inderdaad enorm dominant en heel veel waard geworden. Maar je weet nooit van tevoren welke van die bedrijven dat zijn.
Maar dan, dus dan trekken dat we dat even naar nu. Vind jij dat er nu een bepaalde bubbelvorming is wat vergelijkbaar is met dotcom?
Nou, ik denk niet vergelijkbaar in grootte. Maar het is natuurlijk wel met duurzaamheid zie je iets vergelijkbaars. En ja, tuurlijk, duurzaamheid wordt heel belangrijk en clean energy en dat gaat worden. Maar je weet niet welke van die bedrijven zo groot gaat worden. Dat is gewoon een hele grote vraag. Ja.
Kan
en
dat
leek even een beetje een bubbel te zijn, die is nu alweer gecorrigeerd. Dus het heeft niet dat soort vormen aangereikt. Ja. Maar in die zin is het gewoon klassiek. Er is een nieuwe technologie en die nieuwe technologie die gaat inderdaad de wereld veranderen. Nou, daar ben ik ook wel van overtuigd. Je weet alleen niet...
Je weet niet wanneer en wie. Want het kan zomaar 20 jaar duren.
Hoe dat ook zit bijvoorbeeld. Nou, kijk bijvoorbeeld naar Tesla. Die lopen al een beetje voor. Die is enorm veel waard geworden. Maar de waarde daarvan zou heel erg impliceren dat het ook een monopolist gaat worden.
Ja.
Maar ja, je ziet nu dat bijvoorbeeld Volkswagen, waar mensen denken van, nou, die beginnen nu ook wel best aardige elektrische auto's te komen. Nou ja, dan moeten ze de markt inderdaad gaan verdelen. En misschien wordt Tesla niet een soort Amazon die ongeveer alles opslokt, maar... Ja, vinden mensen het prettiger om allemaal in een soort unieke auto te rijden, omdat het ook een soort persoonlijke expressie is.
Ja.
En dan wordt Tesla een van de vele. Dat zou best kunnen. En dan is het die huidige beurskoers niet waard.
Want je zit volgens mij de Clean Energy ETF. Ik weet niet of er nog steeds in zit.
Ja, dat is niet mijn belegging, de beste belegging van dit jaar.
Maar want volgens mij
2020 was die wel heel goed.
Die heeft volgens mij wel een correctie gehad, denk ik. Ja.
Maar daarom heb ik ook nooit al mijn geld erin gezet.
Nee, maar dus, dat hoort er een beetje bij natuurlijk. Als het hard gaat, dan gaat het weer naar beneden.
Ja, dus het narratief van de dotcom valt daar ook wel een beetje onder. Ja. En er zullen best wat in die ETF zitten die over een paar jaar heel groot zijn worden. Maar misschien helemaal niet met monopolies. Hè? Want nu projecteer ik alweer van hoe internet werkt over hoe clean energy gaat werken. Ja. Misschien wordt dat een hele gefragmenteerde markt, dat weet ik niet.
Nou, ik heb toevallig Alfen afscheid van genomen. Ja. En daar heb ik natuurlijk een hele mooie rit mee gemaakt.
Ja.
Maar dat gisteren dit jaar volgens mij ook iets van 30%. Misschien zal
dat uiteindelijk... is eigenlijk maar één paard waar je op bed. Hè?
Ja, dus daarom is denk ik voor zulke soort industrieën echt opkomen. Dan kan je volgens mij beter een ETF hebben dan losse aandelen.
Ja, dan krijg je dat heel goed. Ja. Veel dan kan je later ook wel terug met de Black Swan.
Ja, oh ja,
waarom
ja.
dat
ja.
interessant is.
Want toen werd het 2008.
Ja, ik denk dat nu kan iedereen zich dit wel herinneren, denk ik.
Ja, ja. En er werd toen al gezegd, en dat is eigenlijk nog steeds al zo, dat ongeveer even groot was als die crisis van 1929. Ook vooral door de enorme crisissen die daar opkwamen, zoals een eurocrisis, een bankencrisis en allemaal van dat soort dingen. De huizenbubbel knapte, maar misschien even de ontwikkelingen daarvoor nog even schetsen. Nou, ik heb gezegd met die Greenspan put, de rente was heel laag. Mensen gingen op zoek naar meer rendement. Er was heel veel overheidsbeleid om iedereen in een koophuis te krijgen. Ook mensen die misschien niet zo'n heel stabiel inkomen hadden. Maar ja, men ging met de hypotheek huizen. Men dacht eigenlijk huisprijzen gaan eigenlijk alleen maar omhoog, want die zijn nooit naar beneden gegaan. Dus dan is dat veilig. Dus ja, wat kan er eigenlijk misgaan? Er zit een heel stuk financial engineering, hè, dus technologie in finance. Eigenlijk was er een heel mooi product bedacht. Dat heette de CDO, of de Collateral Debt Obligation. Misschien de makkelijkste manier om dat uit te leggen is dat je een soort ETF hebt van hypotheken. Dus een bank die sluit allemaal hypotheken af met mensen die een huis kopen. En nou, die stopt die allemaal in één soort fonds en hakt dat weer in kleine stukjes, waardoor dat doorverkocht kan worden. En daarmee heb je eigenlijk een soort gebundelde hypotheek. Nou, dan kan er altijd wel eentje failliet gaan. Dus je denkt, dat is wel mooi, is de hypotheek niet betalen. Nou, die kans is sowieso vrij klein, want er zit een huis onder, zou je denken. Maar het is ook redelijk goed gespreid. Hè? Dus je hebt, als er een paar niet kunnen betalen, is het niet zo heel erg erg. En er zaten ook allemaal mooie mechanismes in met allemaal laadjes.
Maar dit is een samenvatting eigenlijk van de Big Short, toch?
Ja, Big Short is inderdaad een film die dat die een paar van die beleggen die dat heel mooi beschrijft. Die
maar ik had
het ook
vergelijken met de ETF, want ik snap natuurlijk als geen ander wat een ETF
is. Mis ETF. Iedereen zegt dat je mis podcast bent, maar
klopt.
Inderdaad. Is dat,
dus, nee, dus ik snap nu, dit vind ik wel, dit makes sense.
Heb je Big Short wel eens gezien?
Want je, ja, zeker. Ja. Ja. Maar Paul kan het beter.
En wat daar ook
uitleggen.
Nog bij zat, is dat je hebt die CDO's waren dan geen aandelen, maar een soort obligaties. En obligaties krijgen altijd een rating. En er zijn eigenlijk drie grote bureaus, dat zijn Fitch, Standard & Poor's en Moody's, die rating geven. En dan triple A was heel erg veilig. En dan junk status was een D of B. Het verschilt een beetje per rating agency.
En dus al die dingen die kregen een triple A rating.
Ja, en dus die werden doorverkocht. En uiteindelijk had iedereen die op zijn balans. Want ja, rente was zo laag, je moest iets anders zoeken. En dit was net iets hoger, dus het ging ook naar gemeenten. En,
maar
en wat
dus
gebeurde
er
op een gegeven moment? Die huizenbubbel die stort in. En dat was eigenlijk niet bedacht. Dat ja, er kon wel een paar van die mensen konden de hypotheek niet betalen. Maar als het ineens allemaal tegelijk gebeurde, toen stortte gingen al die CDO's waarde ging heel hard omlaag. En omdat iedereen die CDO's had, ging iedereen in het rood. Je had de mogelijkheid om die CDO's steeds door te verkopen. Dus degene die hypotheek afsloot, die nog wist van, nou, dit is misschien niet zo'n hele betrouwbare partij. Ja, die stond zo ver af van degene die CDO uiteindelijk in zijn portefeuille had, die gemeente ergens in Zuid-Duitsland. Dat had niet zoveel meer mee te maken. Je had de bonuscultuur, hypotheekverstrekkers die kregen een bonus als ze heel veel verkochten. Maar als het dan misging, daar hadden ze eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor. Dus ze hadden wel profijt van als het goed ging. Of bij heel veel banken was daar ook kritiek van. Ja, als het goed gaat, krijgen ze een hele grote bonus. En als het misgaat, dan moet de belastingbetaler ze uitredden. Dus ze hadden heel weinig skin in the game, zoals dat heet. Dus die kwamen in grote problemen. Lehman Brothers ging failliet, dat is de eerste. Omdat Lehman Brothers failliet ging, dat had weer zoveel contracten en derivaten met andere banken, waardoor andere banken ook enorm in de problemen kwamen. Spaarders kwamen in de problemen, want die zaten daar weer verbonden met die zakenbank, omdat die Glass-Steagall Act was opgeheven. Daardoor kwam een enorme bankencrisis en daardoor dus ook een enorme economische crisis. Het had natuurlijk de eurocrisis in Europa nog tot gevolg. Heel veel ontslagen. En wat is er gebeurd? Nou, er is heel veel regulering toegevoegd. Dus het wordt veel minder makkelijk om hypotheken te verstrekken. Banken moeten veel meer hypotheken zelf aanhouden, zodat ze ook verantwoordelijk zijn voor als het een keer misgaat, dan voelen ze dat ook zelf in hun portefeuille.
Wat een Black Swan is.
Er was namelijk iemand waar we het eerder over hadden in 1987, die optiehandelaar op de beursvloer, die toen financieel onafhankelijk is geworden, die is daarna filosoof geworden over risico, over extreme gebeurtenissen. En dat is Nassim Taleb. Die had vlak voor 2008 en 2007 een boek gepubliceerd dat heette The Black Swan. In 2007, wat eigenlijk gaat over dat dingen die eigenlijk een hele kleine kans hebben, echt een hele grote impact kunnen hebben.
Okay.
En dat mensen psychologisch moeilijk in staat zijn om dat te kunnen voorspellen. En dat boek heet The Black Swan.
Maar dat is wel een essentieel punt, hè? Dat je het niet kan voorspellen.
Nee, dus op het moment dat je gaat zeggen van, nou, we gaan nu een lijst maken wat de toekomstige Black Swans zijn, dan zal Taleb heel erg boos worden. Want dat is nou juist de essentie, dat je alleen achteraf kan zeggen van, ja, nee, maar toen konden we dat wel.
Want daarom is de coronacrisis ook geen Black Swan.
Coronacrisis zal hij geen Black Swan noemen, want we hebben eigenlijk voortdurend epidemieën gehad. Sommige werden wat groter dan de andere. We hebben het natuurlijk eerder gehad als de Spaanse griep in de jaren 20. Wist eigenlijk precies wat voor impact dat had. en wat de maatregelen zouden zijn, dat mensen de grenzen dicht zouden gooien.
En er lagen draaiboeken klaar voor als het zou gebeuren. Ja,
precies. En daarom was de corona, op het moment dat je dus gered moet worden door de overheid tijdens een coronacrisis, wat niet voorspelbaar is, ja, dan heb je eigenlijk je risicomanagement niet goed gedaan. Dus als je bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij bent, kan ik misschien het management niet direct de schuld geven, want de concurrentie is natuurlijk heel hard op tarieven en verzekeren is duur. Maar dat ze wel winst, maar geld verdienen op het moment dat het alles goed gaat. Maar op het moment dat dan er een coronacrisis komt en ze moeten allemaal door de overheid gered worden, dat is natuurlijk niet een goede verdeling van risico.
Ja.
Dat is een ander boek van Taleb, dat heet Skin in the Game, die dat heel mooi beschrijft. Maar ja, de Black Swan, waar gaat het over naar? Het is niet heel praktisch, het is geen beleggingsboek, al is het heel populair. Het is meer filosofisch, het schrijft weer over zijn jeugd in Libanon en alle extreme en dingen die hij heeft meegemaakt. En het gaat ook heel erg veel over psychologie. Dus de dingen die een paar afleveringen geleden die je hebt behandeld, die komen daar ook wel heel erg veel in terug.
Ja, we hebben ondertussen geleerd dat beleggingsboeken en economen en zo, dat eigenlijk minder relevant is. Als belegger, het gaat er veel meer over. Ik denk de filosofen zijn betere beleggers.
Ja.
En een stukje psychologie is misschien wel het belangrijkste onderdeel van beleggen. Daarom wordt deze boeken denk ik heel erg aangeraden door beleggers.
Ja, en hij beschrijft daar een heel mooi dus twee landen. Het ene heet Mediocristan, dus gemiddelde land. En de andere heet Extremistan. En hij zegt dat mensen zijn heel erg ingesteld alsof de wereld in gemiddelde stand is. En dan kijken we bijvoorbeeld weer naar, we pakken 100 willekeurige mensen op straat. Dan hebben we weer die gemiddelde lengte. En we weten dat als we daar 100 andere mensen, willekeurige andere mensen pakken, dat het niet heel erg veel gaat veranderen. Nou, kijken we bijvoorbeeld naar het vermogen van mensen, dan zien we ineens hele grote verschillen. Want we weten dat de meeste mensen in Nederland, die hebben ongeveer 13.000 euro aan vermogen. Dus als we 100 willekeurige mensen pakken, dan zal we ongeveer op een gemiddelde van 13.000 uitkomen. Nou, blijkt toevallig een van die mensen, Charlene de Carvalho, te zijn van Heineken, die op nummer 1 staat in de quote 500. Nou, die heeft een vermogen van 14 miljard. Pakken we dan weer die 100 mensen, dan ineens is het gemiddelde 140 miljoen.
Ja,
dat maakt nogal uit.
Ja. Ja.
Wat zien we nog meer in Extremistan is kijk naar boeken. Zijn de meeste boeken die ongeveer 100.000 keer verkopen? Nee, de meeste boeken worden eigenlijk nauwelijks gelezen. En je hebt dan
3.500,
ineens Harry Potter dat inderdaad over de hele wereld wordt gelezen en extreem veel boeken heeft gelezen. Je ziet dat in de financiële wereld dat er gewoon heel erg vaak over naar Extremistan moet kijken om goed te leren wat dat is. En dat zijn dus vaak Black Swan. Nou, wat is echt de definitie van Black Swan? Het is compleet onverwacht, ten eerste. Ten tweede, het heeft een enorm grote impact. En drie, pas achteraf kan je goed verklaren waarom het zo gebeurt. Dus de 1987, normale verdeling, waarom hebben we dat ook aangenomen? En als je kijkt naar die verkooporders en automatische algoritme, was het op zich ook wel logisch dat als het inderdaad maar minus 50, dan ook makkelijk min 25. Dat is pas achteraf. Maar daarvoor is bijna iedereen zeker dat het nooit kan gebeuren.
Ja.
Een ander voorbeeld dat er vaak in zit is dat over een kalkoen. Dat is een beetje Amerikaans voorbeeld, maar op de nationale feestdag van Amerika, Thanksgiving, daar eten ze altijd kalkoen. Nou, die wordt 100 dagen wordt die verzorgd door mensen. Nou, dan denkt hij na een paar dagen, het zijn echt aardige mensen. Ik weet nu echt heel erg zeker. En als ik nu gewoon doorprojecteer, dan zal ik oneindig blijven leven. Maar dan de dag voor Thanksgiving. Ja,
want ze voeden me, ze plaatsen een hek voor me, zodat de katten en zo er niet bij kan komen. Ze worden beschermd. Van ik word behandeld als een keizer.
Ja.
Er moeten hele goede mensen zijn.
Ja, en dan ineens wordt die onthoofd met Thanksgiving. En ja, achteraf was het inderdaad logisch, want ze wilden een vetmesten en dat soort dingen. Maar voor die kalkoen is het inderdaad echt een black swan. Dit zijn allemaal negatieve black swans.
Ja. Waar willen jullie naartoe? Oh, precies. Dus voor de koen was kalkoen.
Achteraf kan die kalkoen.
Was het een black swan dat die werd onthoofd? Had hij nooit kunnen weten?
Nee, achteraf had hij dat kunnen weten, want dan werd hij dik gemaakt om gegeten te worden.
Ja.
Dus 11 september was bijvoorbeeld echt een black swan voor alle beurskoersen gingen meteen 10% naar beneden. Dat kwam van buiten. Niemand had het ooit aanzien komen. Maar ja, gewoon in één dag 10% lager.
Maar een black swan wordt altijd geassocieerd met iets negatiefs. Maar dat hoeft natuurlijk niet.
Nee, kijk in die dotcom-bubbel. De meeste van die bedrijven gingen inderdaad naar nul. Maar er zijn een paar die het heel goedkoop hebben kunnen kopen. Dus een Amazon of een Apple. Ja, die enorm positief zijn geworden.
Ja. Ja,
dus je kan ook gewoon een blootstelling hebben aan positieve black swans. En daarmee heel veel geld verdienen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de Bitcoin. Het is nu geen black swan meer, want het is nu wel bekend en het is gewoon heel duur. Maar het is ooit heel goedkoop geweest. En ja, je kon weinig verliezen en wel heel erg veel verdienen. Terwijl je pas achteraf kan verklaren waarom het zo duur is geworden en niet. Ja, dat wist je toen niet.
Maar het is natuurlijk een interessante nu met de Black Swan. Is het, hoe kan je daar nou, wat kan je daar nou mee als belegger?
Ja, ja, dit kunnen inderdaad. Nassim Taleb komt wel uit de beleggingswereld, maar hij geeft geen heel concreet beleggingsadvies. Dus je moet een beetje vissen wat er kan gebeuren. Als we het kijken vanaf de negatieve kant, gaat het heel erg over robuustheid. Hè? Van, een coronacrisis is bijvoorbeeld, en dat is trouwens weer een ander boek, dat heet Anti-Fragility. Ja, dat geeft nou aan dat heel veel processen in de wereld zijn gewoon heel fragiel. Alles gaat goed, zolang alles goed gaat, maar er hoeft maar iets te gebeuren. En onze IC's lopen over, vliegtuigmaatschappijen vallen om. En ja, dit is gewoon heel slecht in staat om dat te kunnen opvangen.
Dat boek heeft me wel echt geraakt. Ik ben dan vooral een beetje door de samenvatting heen gegaan en zo. En heel veel over gelezen. Daar hebben we nu geen tijd meer voor. Ja. Ik denk dat daar een losse aflevering van gaat komen. Ik vind dat een heel interessant principe. Ja. Hoe kan je nou als bedrijf je zo organiseren, zodat je anti-fragile blijft?
Ja. Musk is heel erg fragiel in die zin. Hè? Zonder het idee dat als Mars niet lukt, of dat elektrische auto's het niet worden en dat er een of andere technologie, is het niks meer. Terwijl Jeff Bezos, die heeft nog een miljoen andere dingen die hij zou kunnen doen.
Het komt er bij Tesla basically op neer. Als de zelfrijdende auto niet komt, is Tesla niks meer waard.
Ja,
daar gokken ze eigenlijk volledig op. En dat is bij Amazon natuurlijk niet zo.
Nee, als streaming niks meer is, jammer. Maar dan heeft hij altijd een Whole Foods. Hè? Ja. Dus dat... Probeer niet te kijken van dingen die mis kunnen gaan. Dat is maar een hele kleine kans. De kans dat het gebeurt zal je als mens altijd onderschatten. Het gaat er meer om dat je kijkt van, als het gebeurt, heb ik dan een probleem? Zit ik 100% belegd en alle aandelen gaan naar nul? Ga ik dan honger lijden? Nou, dan ben je dus niet Black Swan proof. De kerncentrales begrijpen dat meestal vaak beter. Die kijken ook niet zo goed naar de kans dat iets gebeurt. Want daarvan voorspellen is gewoon heel moeilijk en dat kan je niet goed onderschatten. Het gaat er vooral om hoe kunnen we zorgen dat dingen die misgaan, dat die zo klein mogelijke impact hebben. Nou, wat is dat voor aandelenportefeuille? Die zegt bijvoorbeeld 85% stop je in obligaties, zodat dat gewoon heel veilig is. En dan 15% stop je in extreem risicovolle aandelen. Want daarvan heb je positieve Black Swans. Dus die kunnen 10.000% omhoog gaan en de meeste gaan naar nul. En dan heb je een hele Black Swan-proof portfolio. Een andere manier, volgens Taleb, daar had hij in The Economist een heel erg grote discussie op. Zit je wel groot in aandelen met een groot deel van je vermogen, verzeker je dan ook gewoon tegen grote macro-koersdalingen en koop gewoon put-opties. Dat kost je gewoon elk jaar geld, als het goed gaat. Maar als je een crash hebt, dan zit je daarin ook gewoon veilig. En dat is waarschijnlijk ook hoe die door 1987 heen gekomen is. Doordat hij gewoon heeft gezegd, ik vind het prima om gewoon een paar duizend euro per jaar te betalen om geen geld te verliezen op het moment dat alles heel hard naar beneden gaat.
Ja, een soort schokdemper.
Ja, inderdaad. En dat kost je wel een beetje geld. Maar je huis verzeker je ook tegen brand, omdat je daarna meteen failliet bent. En je gaat geen huis verzekeren om geld te verdienen op die verzekering. Dat is helemaal niet je bedoeling niet. En daar moet je gewoon ook een beetje kijken naar wanneer opties goedkoop zijn. Die zijn nu bijvoorbeeld al redelijk duur na afgelopen jaar. Maar als ze wat goedkoper zijn, kan je dan een lange termijn put-optie kopen.
Oké. Zo.
Ja,
goed stuk geschiedenis.
Ja, ik raakte op een gegeven moment wel een beetje dus bang, moet ik dus toegeven. Want omdat je gewoon wel parallellen ziet met dingen die vroeger mis zijn gegaan. Obligaties opkopen, rente laag. Gewoon, wat hebben we nou geleerd?
Ja, ik denk twee dingen. Eén is dat je gewoon heel erg, dat je niet te veel moet proberen te voorspellen wat er mis kan gaan. Maar dat je wel altijd weet dat er iets mis kan gaan. En dat je voorbereidt op... dat je dat wel kan overleven, zou ik maar zeggen. En dat je jezelf in die zin robuust maakt. Dus veel beleggen met geleend geld maakt je gewoon heel fragiel.
Uiteindelijk zijn alle crisis uiteindelijk weer te boven gekomen. We zijn nu we zijn de all-time high eigenlijk in bijna elke beurs. Dat komt er eigenlijk een beetje op neer als je niet met geleend geld belegt. Je gaat goed gespreid en je herkent goed je risico's. Je doet een beetje soms wat cash of misschien wat minder risicovolle aandelen, wat obligaties. Dan zit je eigenlijk gewoon altijd goed.
Ja.
Goed. Al met al, wees geen kalkoen. Dat lijkt me de boodschap van deze aflevering. Dat is een gevederde, gevleugelde episode zo, lijkt me. Met zwanen en kalkoenen.
Ja, inderdaad. Ja, zo.
Ja. En ik heb een koala op mijn shirt. Paul heeft een vos. Wat heb jij?
Ik heb een leeuw in me.
Bedoel doen deze week geen update, want daar hebben we zeker geen tijd voor. Wel willen we natuurlijk weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken voor het aansluiten. Een berichtje van Bouke, hij is een IT-nerd, zegt hij. Als argument extra voor de meiden ben ik gisteren gestart met het beluisteren van de podcast. Te abonneren en te doneren en mijn De Giro-account af te stoffen. Onze dochters zijn 14 en 15 jaar en komen uit China. Ik ben sowieso erg geïnteresseerd in Azië en in duurzaamheid. Dus daar zal ik naar kijken in mijn beleggingen. We hebben toch even een nieuwe
vraag. Ja, leuk. Welkom, Bouke.
Ja, welkom. En dan gaan we naar het nieuws. En jullie hebben al een paar keer gehint dat er iets belangrijks of interessants gebeurd was.
Ja, nou, er zijn wat koppen geweest over dat er een hedge fund omgevallen is. En dat bepaalde banken daar een enorm verlies op hebben geleden.
Mm.
Nou, dit klinkt heel erg als de long-term capital management die we in de eind jaren 90 hebben gehad. Niet zo groot, al weten we nog helemaal niet wat er precies allemaal staat te gebeuren.
Maar de systematiek is toch exact hetzelfde?
Het klinkt heel erg als banken die heel erg moeite hebben om rendement te halen vanwege de lage rente. Steeds meer zaken doen met partijen die niet zo'n heel vlekkeloze reputatie hebben. Dit hedge fund is opgericht door Bill Wang. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Dat is een Tiger Cup. Je hebt een hedge fund dat heet Tiger Management. En er zijn heel veel medewerkers daarvan, die zijn zelf daarna ooit succesvolle hedge funds begonnen.
Maar hij heeft toch zijn vergunning is toch een keer afgepakt al?
Hij heeft al een reputatie van dat hij erg scherp aan de wind zeilt met bepaalde regulering. En ook hier heeft hij zichzelf geen hedge fund genoemd, maar een family office. Nou, normaal zijn family offices vrij saaie beleggingsinstellingen. Maar de strategieën van dit family office hadden daar niks mee te maken en waren hartstikke risicovol. Net als long-term capital management. Ook long short.
Maar wat het verhaal eigenlijk toch hier is, dat hij heeft aan verschillende zakenbanken eigenlijk een soort van geld geleend, zonder dat die zakenbanken onderling van elkaar wisten dat hij dat geleend had, waardoor hij uiteindelijk een extreme hefboom had.
Ja, hij heeft futures in
hij handelde in CFD's, toch?
Futures en CFD's lijken wel een beetje op elkaar, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je aandelen op marge doet. Hij heeft hetzelfde aandeel gekocht via een derivaat dan.
Maar daardoor stond hij dus niet geregistreerd dat hij ook aandeelhouder was. En dat was ook, niemand wist dat van tevoren.
Daardoor stond hij niet geregistreerd. Hij had bij 5 of zo zakenbanken hetzelfde aandeel gekocht, waardoor hij allemaal dacht, nou, zijn positie is niet zo groot. Maar ja, als je dat bij 5 banken tegelijk doet, is de positie 5 keer zo groot als dat je dat
nu
ziet.
Nu komt natuurlijk het interessante, want hij zat dus in heel veel verschillende bedrijven, zoals Shopify, Baidu, dat is de Chinese zoekmachine, Tencent en Discovery Communications en Viacom van de CBS. En dat die, volgens mij is het eigenlijk, want het zijn allemaal bedrijven die heel hard zijn gegroeid. Echt 100% de laatste tijd. Dus het is heel vragen, hoe kan dat nu zijn gebeurd? Want die zou zeggen, dat gaat normaal als de boel naar beneden gaat. Maar via Viacom, dat is volgens mij een soort van streamingplatform in Amerika van de CBS. En die is zomaar een paar 100% gestegen door de coronacrisis. En die heeft aangegeven dat ze een aandelenemissie gingen doen. Omdat ze dus 3 miljard wilden ophalen. Nou, beleggers waren daar dus niet blij mee. En volgens mij zakte door die aandelenemissie de koers met 15%. En daardoor kreeg dus deze hedge fund dus eigenlijk een margin call van een van de zakenbanken.
Ja.
En daardoor ging de andere zakenbank, moesten ze ook mee. Ja. En dat zorgde eigenlijk voor dat dus al die aandelen die hij bezit, eigenlijk allemaal naar beneden gingen met 30-40%.
Ja. En dan krijg je weer zo'n waterval effect van het ene zorgen voor de andere. Maar ja, zijn strategieën waren long short. Dus dat betekent dat je het ene aandeel long gaat en het andere short. Je verdient dus geld als die, je neemt de positie in als de aandelen wat uit elkaar lopen. En je hoopt dat ze weer dichter bij elkaar komen. Wat ze exacte posities waren, dat is volgens mij ook nog niet bekend. Hè? Dus, maar ja, je ziet wel dat hij zat met name in Aziatische techfondsen. Die zijn vorig jaar zijn die heel constant omhoog gegaan. Als dingen ineens wat meer gaan bewegen, dan hebben dat soort long-short strategieën kunnen het soms wat moeilijker krijgen. En eentje is over die grens gegaan, waarbij de broker of de zakenbank die dat derivatencontract verkocht heeft gezegd, oké, we gaan het nu dichtzetten. Want dit komt ook weer dat hij gewoon heel erg grote hefboom had. Wat hedge funds dus vaak doen. Nou ja, en op het moment dat dus via margin call stukken verkocht moeten worden, ja, dan gaat het ook snel en agressief.
Die willen alles gewoon...
Het schijnt dat banken die er snel achter kwamen dat dit niet goed zaten, die natuurlijk als eerste zijn begonnen met alles eruit te hakken.
Er was volgens mij in 1 keer 20 miljard geliquideerd.
Ja, degene die dat eerst doen, die verliezen het minste. En degene die het laatste zijn, en dat zijn Nomura en Credit Suisse.
Maar die zijn wel in één keer een kwartaal of een half jaar winsten zijn verdampt.
Zijn iets van 20% naar beneden.
Ja, wat is het? Denk je nou dat dit nou, dat daar zijn nu een beetje verhalen over, dat dit nog wel verder meer gevolgen gaat hebben, wat nu nog niet zichtbaar is?
Ja, niemand weet precies hoe groot die posities waren. Alleen ja, wat we er nu van gezien hebben, is het niet zo groot als long-term capital management. Dus ik denk niet dat we het over dit soort dingen moeten hebben. Maar het is gewoon weer zo'n signaal waarvan je denkt van ja, de rente is lang laag, beurskoersen zijn omhoog, rendement maken is steeds lastiger. Risico nemen neemt steeds meer toe, want het gaat gewoon niet goed met banken. Rendement maken is gewoon echt heel erg lastig. En je ziet dat om nog wat te verdienen, ja, gaan ze gewoon steeds meer risico nemen. Het is wel even een wake-up call van
ja, mijn verhaal over banken is denk ik dat over 20, 30 jaar het gewoon utilities worden. In de vorm van, ze hebben gewoon een soort van IBAN en een soort van functie in de samenleving voor spaargeld. En ik denk namelijk dat het een soort
ja,
van...
Ja, zijn de consumer banken. Maar ja, uiteindelijk
worden het denk ik gewoon meer NS-achtige bedrijven. Gewoon, het is niks meer dan gewoon geld ontvangen voor sparen. Een beetje doorzetten naar een hypotheek en wat beheer. Ja. Dat is bijna een utility natuurlijk aan het worden.
Ik denk dat er heel veel innovatie nodig is. Ik denk alleen dat banken ze hebben gewoon nog steeds oorlog met een IT. Je leest af en toe verhalen dat ze gewoon nog IT-systemen uit de jaren 90 hebben.
Yeah. Nee, maar is dit misschien een onderwerp wat we later nog een keer kunnen behandelen? Iets van banken en de toekomst ervan?
Ik vind het dan weer echt, nou hou ik erop over OEM. Maar dan denk ik, dan heb je een nieuwe CEO en wat neem je dan voor CEO aan? Neem je een accountant aan? En dan denk ik, ja, wat het laatste wat een bank nu nodig heeft, is dat het geleid wordt door een accountant.
Ja.
Oké. Portfolio. Pim, jij hebt transacties gedaan.
Ja, maar daar gaan we het volgende week even over hebben. Okay. Dat komt omdat ik namelijk wel echt radicaal de dingen aan het veranderen ben. Ik merk gewoon dat ik te lang stilsta. Ik heb vorige keer ook verteld dat ik het steeds meer moeite mee heb. Dat het ook publiek is. Ja. En ik ben me daar een beetje overheen aan het zetten. Ik zit zo diep onderin dat ik eigenlijk denk, ik weet eigenlijk helemaal niks. En waar ben ik mee bezig? En dat ik moet me gaan vastpakken om daar weer een beetje uit te klimmen. Dus ik moet gewoon gaan bewegen. Dat is een beetje mijn manier om te blijven leren, door gewoon veel wendbaarder te blijven, veel meer bewegen.
Ja.
Dus dat ga ik volgende week doen. Dan gaan we het ook hebben over portfolio, weer een grote portfolio update. En dan gaan we het vooral hebben over van dividend naar waardeaandelen. Dus ik ga me gewoon even meenemen in de hele veranderingen in mijn portefeuille. Want ik heb wel heel veel transacties genomen.
Oké, waarde van de portfolio?
Oh, ja, goed punt. 198.300.
Oké. En ik sta op 5.140 in mijn portefeuille.
Ja, we bouncen volgens mij allebei al 5-6 weken in eenzelfde range.
Ja, in hetzelfde ritme. Gaat helemaal in sync.
Nee, dat gaat niet echt erg zijn.
Oké, we krijgen 5 sterren van DDBNYC. Sinds corona helemaal in de podcasts. Eén van de betere is deze, Jong Beleggen. Heerlijk duo. Ondanks mijn wat hogere leeftijd hoor ik in deze podcast weer terug wat ik 25 jaar geleden al van mijn vriend de verzekeringsman hoorde. Keep it simple. Als je het niet snapt, verdient er iemand iets aan je. Mooiste compliment van mijn kinderen. Papa, ik zag dat je Jong Beleggen verslindt. Moeten wij ook niet? Ja, beleggingsrekening geopend. Jong geleerd, oud gedaan. Keep up the good work. Ga zo door. Nou, heel leuk om te lezen. Bedankt. Paul, leuk dat je er was.
Ja, voelt ook weer leuk om te zijn.
Nou ja, het is bijna indrukwekkend. Hoeveel jij weet.
Ja.
Is inderdaad een nog. Je bent eigenlijk een geschiedenisboek.
Ja. Ja, nee. Dus ja, je bent weer uitgenodigd voor een volgende keer, wat mij betreft.
Ja, elke keer slaagt hij weer voor de test, hè?
Ja, elke keer slaagt hij voor de test.
Voorlopig nog tijd genoeg.
Oké, goed zo. Succes met trainen voor de fiets.
Wanneer heb je die tocht?
Eind juli.
Okay.
Ik hoop heel erg dat die doorgaat.
Dus oh ja, dat kan wel natuurlijk. Spannend. Ja, inderdaad. Opschieten. Goed, volgende week, Pim heeft het al gezegd, we gaan het hebben over zijn portfolio-update van dividend naar waardeaandelen.
Kunnen die van jou ook nog even meenemen?
Kunnen we van mij ook nog even meenemen.
Heb jij nog wel plannen om dingen te wijzigen?
Ik zal er even over nadenken. Rest ons nog één ding. Investeer in je kennis en beleg met beleid.